Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst, best verkochte boek op dit moment, nieuw binnengekomen in de bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren, voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt. Hoe je omgaat met angst en stress. Hoe je rust in je hoofd vindt. En hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij deze Master Your Mindset podcast met in deze podcast een gast. Een gast die ook gaat spreken op 24 en 25 mei tijdens de Business Edition van Maximum Potential in de Basiliek in Veenendaal. Mijn goede vriend, we kennen elkaar al heel lang. Accountant, financieel directeur en wat hij verder nog meer doet gaat hij vandaag zelf uitleggen. Alco van der Bree. Alco is verantwoordelijk geweest voor de verkoop van mijn bedrijven. We hebben heel veel zakelijk gedaan, financieel. En dat komt omdat Alco daar heel erg goed in is. Het is zijn vak. Ik zeg altijd, hij is de bonnetjesteller.
Ja, precies, ja.
Zo noemde ik je ook in Dans in de Hemel.
Die tijd is wel een tijdje achter ons.
Maar je bent accountant.
Ja, klopt.
Maar wat ben je nog meer? Want het heeft wel wat mooiere namen, toch?
Ik ben accountant en ik ben register valuator. Zoals dat zo mooi heet. En dat is een opleiding of een opleidingstitel die mensen doseert om bedrijven te waarderen en bedrijven te verkopen. Het segment waar ik het meeste in werk is, zit een beetje tussen de 5 en 25 miljoen. En af en toe uitschieten naar 80, 100 miljoen.
Okay.
Wat grote bedrijven.
Oké, dus daar ben jij mee bezig. Je hebt ook een eigen accountantskantoor, ja. Elysée.
Accountants advieskantoor. We zitten met bijna 20 mensen inmiddels. En wij doen ontzettend veel advieswerk. Uiteraard op het gebied van accountancy. Maar vooral ook op het gebied van business valuation. Strategische planning. Fusie en overnames. Allerlei vraagstukken waar de ondernemer support bij nodig heeft.
Ik wil graag dat je uitlegt wat je nog meer doet. Mm-hmm. En voor iedereen die luistert, dat er waardevolle informatie in zit. En natuurlijk waar we het over gaan hebben tijdens de Business Edition. Want naast Dan Peña spreek jij daar ook. Mm-hmm. Ga je uitleggen wat bijvoorbeeld het verschil is tussen geld en winst.
Ja.
Overigens niet voor startende ondernemers. Het is wel voor het niveau dat je wel een beetje al een serieuze onderneming moet hebben. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En verder is het ook misschien wel aardig om eens te vertellen hoe dat is gegaan met die hele verkoop van Pilarchic Media Groep en de andere bedrijven die we verkocht hebben. Dat was wel een spannend jongensboek. Mm-hmm. Mooi praktijkvoorbeeld ook. Wat ik van jou ook wel heel erg bijzonder vind, en dat sluit ook weer heel erg mooi aan bij wat wij doen met de Mastermind Academy. Jij zat ergens op school en je was niet het grootste licht toen, toch? Mag ik dat zo zeggen?
Zo kun je dat wel uitdrukken, denk ik inderdaad. Ja. Nee, ik begon mijn carrière vrij turbulent. Als je in ieder geval school al tot je carrière begint te rekenen. Want ik ben inderdaad, grof gezegd, 2 keer van school gestuurd. Dat ging allemaal niet heel erg soepel. Mijn vader was leraar, dat gaf ook de nodige discussies
thuis. Ja.
Ja, precies. Dat was inderdaad een boeiende periode. En vooral mijn moeder heeft ontzettend haar best gedaan om mij uiteindelijk nog ergens op school te krijgen. En dat betekent een wisseling van plaats, een wisseling van omgeving. Maar voor mij wel een soort laatste kans om toch uiteindelijk wat te gaan doen. En ik moet ook zeggen, na de switch, in dit geval naar Amersfoort toe, naar de nieuwe school, dacht ik wel van ja, hier moet toch wel iets gaan doen uiteindelijk. Want anders gaat het met mijn leven niet goed komen.
Wat voor school deed je toen?
Ik ben ooit begonnen op het VWO. Toen ben ik teruggezakt naar HAVO en uiteindelijk in Amersfoort op de MAVO terechtgekomen. Dus dat ging zeg maar de verkeerde kant op.
Oké, okay. En toen ben je met de MAVO weer begonnen?
Ja, dan ben ik met de MAVO begonnen. En uiteindelijk heb ik ongeveer de langste weg gehad die je dan weer kunt verzinnen. Want ik heb die MAVO uiteindelijk afgerond. En toen ben ik doorgegaan naar de MEO. En toen ben ik mijn SPD gaan doen. En toen ben ik de accountancy gaan studeren in Amsterdam. En tenslotte dan een jaar of 10, 15 geleden inmiddels, denk ik, postdoctoraal geëindigd op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Hoe lang heb je op school gezeten dan?
Ja. Nou, dat zijn wel wat jaartjes geweest, ja. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik, als ik daar terugkijk, dan even los van de reguliere lesuren die je gewoon natuurlijk op de MAVO en de MEO hebt, maar vooral in de accountancy-studie en in de studie tot registerveelweten, was het dag en nacht werken, dag en nacht leren. Ik heb heel lang op zaterdag ben ik heen en weer gereden naar Amsterdam of ook naar Rotterdam. Dus naast mijn job van 5 dagen in de week, toch op zaterdag weer naar Rotterdam om naar de Erasmus Universiteit dingen op te halen. Ik had denk ik al heel snel door, op jonge leeftijd, en zeker voor een MAVO-leerling, om zo maar even te zeggen, wat ik wel en niet wil in het leven.
En waar ik eigenlijk naartoe wil, want dat vind ik dus mooi aansluiten bij wat wij doen. Je hebt heel lang geleerd om uiteindelijk iets te bereiken waarvan waarschijnlijk heel veel mensen hadden gezegd, of zullen ze misschien ook wel gezegd hebben van, dat gaat toch nooit lukken met jou. Hè? Dat jij, Alco. Ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn, of misschien zelfs leraren van vroeger op school, die nu denken van, jeetje, die Van der Breij heeft wel heel veel voor elkaar gekregen in zijn leven. Een eigen kantoor, niet zomaar een kantoor, het is echt een heel mooi groot kantoor. Als je kijkt naar jouw leven, hoe je leeft en wat je doet, heb je heel veel bereikt door keihard te werken.
Ja, vooral door het laatste toch wel, denk ik. Hè? Want als je wat wil in het leven, dan moet je er wel wat voor over hebben en ook echt voor wat voor doen. En ik heb dat gedaan. En ik heb dat altijd wel in een goede evenwicht weten te doen, denk ik. Want ik heb ook altijd wel genoten van het leven. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon geleerd, en dat is ook wat ik mijn kinderen op dit moment leer, dat de combinatie van hard werken, hard studeren, heel goed samengaat met ook plezier in het leven hebben. Maar wel op de goede momenten de goede keuzes maken.
Daarmee willen we dus zeggen van, er is hoop. Ook al zie je het zelf misschien af en toe eens even niet zitten in je leven. Maar je moet het wel allemaal zelf doen.
Ja.
En want het is niet zo dat jij nou uit zo'n geweldig rijk gezin bent gekomen. Je hebt er gewoon echt keihard voor gewerkt.
Ja, ik zeg al, mijn vader was leraar. Dus we hadden thuis, we hadden het helemaal niet zo breed. Ik ben wel opgevoed met hard werken en niet zeuren. Maar ik geloof heilig inderdaad dat als je wat wil bereiken in het leven, en misschien gaat dat niet altijd op het moment dat je ouders dat het liefst zien, maar als je wat wil bereiken in het leven, dat je daar kunt komen. Eigenlijk alles wat je wil bereiken is haalbaar.
Als je kijkt naar wat je nu doet qua werk, dan is dat niet meer de accountant, maar wat je in het begin zei, een business valuator. Ja. Je waardeert bedrijven, je helpt ondernemers in, en dat is volgens mij ook wat we dit jaar weer gaan doen, het is de business edition. Waar haal je financiering vandaan? Wat voor financiering heb je nodig? Hoe zit dat met groei van je bedrijf? Waar wil je eigenlijk naartoe? Wat je ook zegt, veel meer meedenken.
Klopt.
Veel meer de adviseur zijn. Waar ik jou echt heel erg goed in vind. Kan je dat eens uitleggen?
Ja, het zijn natuurlijk, daar gaan we het onder andere over hebben inderdaad in mei. Kijk, het zijn natuurlijk de onderwerpen die bij heel veel ondernemers leven, zeg maar. Bij de meeste ondernemers leeft niet zozeer het onderwerp van hoe ziet mijn jaarrekening eruit, maar wel hoe moet ik hem lezen? En hoe kan het dat ik aan het eind van het jaar, waarbij ik dacht dat ik een goed jaar had, toch geen geld op de bank heb? Hè? Dat zijn vragen die natuurlijk heel veel gesteld worden. Of hoe kan het dat als ik heel hard groei of mijn omzet heel snel weet te verdubbelen, dat niet merk in mijn portemonnee? Wat is natuurlijk, dat is vaak wat er gebeurt. Het is inderdaad een combinatie van geld en winst. En dat zijn twee verschillende begrippen inderdaad. Ik zeg wel eens, ja, met je winst kun je niet betalen bij de Albert Heijn. Dus uiteindelijk zul je die focus moeten hebben op geld. En dat is wat wij onze klanten leren. En daarmee verlaat je eigenlijk de boekhouding voor een deel ook. En ga je nadenken over, ja, hoe kun je nou echt geld maken?
Ja.
En als je geld maakt, dan ga je gelijk automatisch waarde toevoegen aan je bedrijf. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat zijn leuke vraagstukken inderdaad. En dat heeft onder andere te maken met optimalisering van je werkkapitaal. Het heeft te maken met het beheerst groeien, het keuzes maken binnen je ondernemingen. Veel ondernemers vinden het ontzettend moeilijk om nee te zeggen. Die pakken iedere opdracht en iedere klant en iedere verkooporder maar aan. Terwijl het soms veel krachtiger en ook voor je onderneming veel beter is om af en toe nee te zeggen tegen een klant of een order. Of een timing van een order. Want soms is het gewoon al genoeg.
Ja, wij zeggen altijd lastige klanten. Hè? Die vraag wordt ons vaak gesteld. Hoe ga je om met lastige klanten? En dan zeggen wij, die moet je weggeven aan je grootste concurrenten, toch?
Ja, of aan de buurman of wie dan ook. Ja,
dan ben jij er vanaf.
Ja, klopt. Daar gaan we het onder andere over hebben. En business valuation is natuurlijk een apart vraagstuk inderdaad. Er zijn natuurlijk veel vroeger verkochte Nou, laat ik zeggen, vroeger had je een categorie ondernemers die dat long lasting deden, zeg maar. Hè. Die begonnen een bedrijf en die stopten op hun 65ste. En begonnen dan na te denken over een stukje opvolging. Wat je tegenwoordig ziet en wat ik heel gezond vind, is dat je natuurlijk veel meer ondernemers hebt die heel projectmatig werken. Dus die, ja, die bouwen een bedrijf op, die hebben een idee, die werken dat uit. En die gaan er heel dedicated mee aan de slag. En die hebben als het ware op het moment dat ze starten ook al de horizon voor ogen wanneer ze het weer willen verkopen. En dat is een hele gezonde businessgedachte, vind ik. En daar zie je dus dat jonge ondernemers hun onderneming soms weer naar 7, 8, 9, 10 jaar verkopen voor natuurlijk de hoofdprijs of in ieder geval een goede prijs. Dan niet gaan pensioneren, niet achter geraniums gaan zitten, maar weer opnieuw beginnen met een ander concept of een ander idee.
Dat is een groot verschil met denk ik, weet ik veel, 30, 40 jaar geleden, dat veel jonge ondernemers meer die exit over ogen hebben als ze beginnen.
Absoluut.
Misschien zelfs wel als uitgangspunt hebben. Ja. Voor nu even, hè, want hier gaan we die twee dagen natuurlijk uitgebreid op in. Maar waar moet je nou op letten als je een bedrijf begint of een bedrijf hebt en je weet dat je dat binnen een aantal jaar wil gaan verkopen? Wat moet je dan bijvoorbeeld absoluut niet meer doen?
Ja, dat is niet altijd zo in algemeenheid te zeggen, denk ik. Het ligt ook een beetje aan het soort en de aard van het bedrijf natuurlijk. In de beginjaren kun je niet zo heel veel verkeerd doen. Hè? Maar inderdaad, vlak voor het moment van verkoop zijn er echt wel een paar dingen die je absoluut niet meer moet doen. Om het zo maar eventjes.
Maar is vlak voor dan een maand of een jaar?
Nou ja, weet je, kijk, als je je bedrijf verkoopt, dan wordt je onderneming gewaardeerd. Maar heel vaak zie je natuurlijk ook een soort formule in de sfeer van 7 keer de winst. En nou ja, als je dan toevallig nog in het jaar van je verkoop de lokale voetbalvereniging sponsort voor 2000 euro per jaar, ja, dan gaat op dat moment die sponsoring, kost je dat geen 2000 euro, maar 14.000 euro. Dus ja, daar moet je over nadenken of je dat wil doen in dat laatste jaar nog. Of een personeelsuitje van 25.000 euro, omdat je toevallig 10 jaar bestaat. Ontzettend leuk en heel goed voor je personeel. Maar in zo'n fase van je onderneming, als je in verkoopprocessen zit of terechtkomt, wordt dat een heel duur uitje, zeg maar. Dus dat is slim natuurlijk om dat niet te doen. Helpt het dan om het laatste jaar het niet te doen? Nee, daar moet je natuurlijk al wat eerder mee beginnen. Want kijk, zo'n koper is ook niet gek. Dus als je alleen het laatste jaar, hè, dus het jaar vlak voor je verkoop, ja, opeens je onderneming begint te downsizen, omdat je normaal gesproken wel dit soort dingen deed, dat werkt ook niet. Andere vorm daarvan is normaliseren van je kosten. Ja, ik ben dat liever voor. Hè? Dus ik zeg liever tegen klanten, laat het gewoon strak opleiden, hè, gedurende 1, 2 of 3 jaar. Echt goed verkoop klaarmaken. Dat voorkomt ontzettend veel discussies bij de verkoop. Of een bepaalde kostenpost dan wel of niet echt tot de onderneming behoort. Of dat je zegt, ja, maar dat was privé, want ik had dit of zus. Mm-hmm.
Maar dat gebeurt natuurlijk vaak.
Dat heel veel, ja.
Of de DGA of het management zakelijke reisjes maakt die niet helemaal zakelijk zijn. Dus best wel wat privékosten op de zaak geboekt worden.
Ja, en je krijgt zo dubbel en dwars voor je kiezen op het moment dat je de onderneming verkoopt. En ik zeg niet dat je het niet moet doen, hè, want het is soms een motivator voor je personeel. Het is leuk voor jezelf. Het is soms ook gewoon stiknoodzakelijk. Alleen je moet je wel realiseren dat als je in zo'n proces komt, dat je dat wel weer tegenkomt.
Ja.
Wat wel heel erg helpt, hè, wat je vroeg net van, ja, wat is nou ontzettend belangrijk als je je bedrijf wil verkopen of als je start, waar moet je nou, wat moet nou echt strategisch op die horizon staan om uiteindelijk succesvol te kunnen verkopen? Dat zijn wat mij betreft dan toch twee dingen. De eerste is ervoor zorgen dat de onderneming niet afhankelijk is van jou. Dus zorg dat je een goede laag hebt met management, dat je een personeelsbestand hebt wat de onderneming kan draaien. Of je er nou wel of niet bent. De grootste waardedrukkende factor in het MKB is denk ik de rol van de DGA zelf, omdat die dag en nacht aan het werk is. Dat is een heel belangrijk ding. En een ander belangrijk ding is denk ik dat je er zoveel mogelijk voor moet zorgen. Dat is een beetje, dat lukt niet ieder bedrijf, dat ligt een beetje aan je businessmodel, maar dat je, zoals dat zo mooi heet, recurring omzet krijgt. Een bedrijf neemt significant in waarde toe als de opbrengsten jaar in jaar uit weer terugkomen. Dus een bedrijf met abonnementen, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld abonnementen zelden of niet opgezegd worden, langdurig lopen, mensen 8 of 9 jaar zo'n abonnement hebben, whatever, dan krijg je een significante waardestijging van je bedrijf door. Dus dat zijn misschien wel twee belangrijke tips inderdaad, die wel bijna voor alle soorten bedrijven gelden. Die kun je vanaf de start, zeg maar, meenemen in je businessplan. Dus zorg voor recurring omzet en zorg er uiteindelijk voor dat onderneming niet afhankelijk is van jouzelf.
Ja, dit zijn onderwerpen die uitgebreid uit gaat leggen. Ja. Hoe bepaal je die waarde, maar ook vooral hoe creëer je die waarde?
Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Ja, want ik zeg, dit zijn twee dingen. En uiteindelijk gaat het dan natuurlijk om geld en om geldstromen vooral. Hè. Dus als je deze elementen op orde hebt en je zorgt ook voor dat je je geldstromen optimaliseert, ja, dan krijg je een hele mooie prijs voor je bedrijf. Ja, dat hebben we bij PMG natuurlijk inderdaad gezien in het verleden. Dat was inderdaad, dat is inmiddels 10 jaar geleden. Maar dat was natuurlijk een hele leuke en boeiende transactie.
Ja, die verkoop van PMG kwam voor mij eigenlijk, heel eerlijk, onverwacht. Hey, ik had daarvoor, we hebben het daar toevallig vandaag nog even over gehad samen. Ik had Future Active, dat andere grote bedrijf, dat vele malen groter was. Maar zo snel groeide. Dit was typisch zo'n bedrijf van wat veel te snel groeide, wat ongecontroleerd werd. Ja. Waar eigenlijk totaal geen goed management op zat. Wat dus aan alle kanten waar het maar fout kon gaan ook fout ging. Mm-hmm. En toen ben ik met PMG begonnen in 2002. Mm-hmm. Niet meer met dat idee van dit is een bedrijf dat ik kan verkopen. Heb ik nooit gedacht. En we zijn er 5 jaar mee bezig geweest. En toen in 2007, en toen waren we 5 jaar bezig met het mediabedrijf. We maakten televisieprogramma's, heel veel televisieprogramma's deden we. En toen kwam er iemand langs en ik moet een beetje achtergrondinformatie geven. De bladenmarkt ging slecht, dus de advertenties in de bladen die liepen terug. En wij maakten heel veel programma's die te maken hadden met auto's, met de auto-industrie. Ik presenteerde toen ook nog zelf Autowereld. En er kwam iemand, dat was toen de hoofdredacteur van Autovisie. Die kwam met mij praten omdat hij graag wilde samenwerken. En inmiddels Autoweek was ook al geweest. Al die grote bladen wilden met mij samenwerken. En ik dacht, ja, samenwerken. Ik heb niemand nodig. Althans niet voor onze omzet. Jullie willen ons erbij hebben omdat het met jullie niet meer goed gaat. En toen kwam voor de, ja, eigenlijk meer voor de aardigheid, kwam het idee omhoog van, ja, dan moet je ons maar kopen. Maar dat was,
ja,
helemaal, dat was helemaal niet serieus toen. Totdat daarop werd gereageerd van, oh, zijn jullie te koop dan? Dat, ja, ik dacht van, zijn wij te koop?
Nou, dat is natuurlijk ook, dat is in de baas natuurlijk al een subliem startpunt voor een verkoopproces. Hè? Want dan ben je zelf niet op pad om de onderneming te verkopen. Er wordt wel eens gezegd, degene die belt, die betaalt. Om het zo maar te zeggen. Dus op het moment dat jij niet actief in de markt zit, en dat zat jij op dat moment niet, en je werd wel benaderd, en inderdaad voor een samenwerking, en ja, je speelt dan de kaart terug van, joh, maar dat gaan we helemaal niet doen. Hè? Eigenlijk een soort arrogantie van, wij hebben jullie niet nodig. Als jullie ons wel nodig hebben, zullen jullie met iets moeten komen. En ja, daaruit is inderdaad natuurlijk dit verhaal gekomen eigenlijk.
Ja.
En dat was natuurlijk dat was een uniek moment. Want inderdaad, jij stond niet op een verkoopspoor. Dat realiseerde de koper zich natuurlijk ook. Dus ze wisten ook dat ze daarmee iets moesten. Want je wilde eigenlijk in instantie helemaal niet verkopen. En er kwam nog bij dat in dat geval de koper, in het geval de Telegraaf, echt wel vrij goed haar kaarten liet zien waarom ze jou wilden hebben, ja, jouw bedrijf.
Ja.
En ja, dat is achteraf misschien niet zo handig van ze geweest. Dat was hetzelfde jaar dat ze ook Hives kochten. Dat was misschien een jaar dat de Telegraaf sowieso misschien, ja, wel eens achteraf teruggelezen heeft van, ja, waarom hebben we dit op deze manier allemaal gedaan? Maar dat leidt dan soms toe dat je een mix van elementen krijgt in de ton, zeg maar, die tot een optimale deal leiden.
Ja. Nou was wel het bijzondere in dit hele proces dat op het moment dat de Telegraaf zich echt formeel ging melden, dat ze echt met ons wilden praten, toen heb ik jou gebeld en van, joh, nu weet ik even niet meer wat ik moet doen, nu moet je me helpen, toen ben je erbij gekomen. Toen 3 weken later kreeg ik dat andere telefoontje van, wat was het, D&D-televisie of zoiets, D&D-tv. Mm. En die zeiden, joh, we willen je bedrijf kopen.
Ja, klopt.
En echt diezelfde maand, dus echt binnen een aantal weken,
zaten we bij Endemol.
Kwam ook Endemol op de stoep staan. En toen hadden we ineens 3 kandidaten die het bedrijf wilden kopen.
Ja.
En toen voelde ik wel aan dat het serieus begon te worden.
Ja, dus je hebt 3 partijen die je onderneming willen kopen. En je hebt nog steeds een verkoper die eigenlijk niet wil verkopen.
Niet noodzakelijk.
Nee, dus dat is de ideale chemie. En dat merken kopen natuurlijk ook. Dat is ook een ander advies wat ik altijd wel geef. Ook al wil je wel verkopen. Ik zou bijna willen zeggen, doe net alsof je niet wil verkopen. Maar in ieder geval ga door met je bedrijf alsof je niet wil verkopen. Heel veel ondernemers die in een verkoopproces geraken en zo'n proces loopt minimaal 3 maanden, maar soms zelfs zeg maar 9, 10, 12 maanden. Dus best lang. Die gaan in een soort layback houding zitten. Die stoppen zware met hun bedrijfsvoering. Die stoppen met belangrijke strategische keuzes te maken. Omdat ze denken, ja, ik word toch verkocht. En dat is ongeveer de grootste fout die je kunt maken. Je moet doorgaan tot op de laatste dag voor de closing, alsof je niet verkocht wordt. Want er zijn, ik heb al menige deals in mijn leven natuurlijk meegemaakt, waarbij de deal uiteindelijk toch niet doorging. En als je dan 6 of 7 maanden lang niet 1 keer naar je strategisch model gekeken hebt, of in ieder geval niet meer strategisch opgeschakeld hebt, ja, dan sta je opeens 2-0 achter in je eigen bedrijf.
Jij zegt ook altijd, de deal is pas echt gedaan als het geld op je bankrekening staat.
Zeker, ja. Ik zeg al, er zijn, weet je, los van de wil van partijen zijn er soms omstandigheden die ertoe leiden dat de deal niet tot stand komt. Ik heb 2 jaar geleden was ik met een hele grote overname in Scandinavië bezig. En er was geen veldje aan de lucht. En op een gegeven moment viel het e-mailverkeer stil en het telefoonverkeer viel een beetje stil. En ik voelde aan mijn water, ik voelde dat ze denk ik heel snel, dat er iets meer aan de hand is dan alleen maar dat er wat vertraging zat, zeg maar. En je probeert natuurlijk naar boven te halen wat er aan de hand is. En ik kreeg die informatie niet goed naar boven. En ik ben weer een keer naar Oslo gevlogen. En achteraf bleek inderdaad dat de koper zelf overgenomen werd. Ja, dat konden ze natuurlijk niet zeggen. Want dat was net zo geheim als het proces waarin wij zaten. Dus ja, weet je, een externe omstandigheid leidde ertoe dat wij nooit meer tot de deal kwamen op dat moment. Want alle overnameprocessen werden door de nieuwe koper in eerste instantie even bevroren. Totdat er een soort consolidatie had plaatsgevonden, rust in de tent was. Dus dat soort factoren komen voor. Ik heb in het jaar dat die vliegtuigen in de torens in New York vlogen, op 9-11, was ik bezig met een hele grote deal met GE Capital, Amerikanen, een deal van 100 miljoen. En die deal was eigenlijk gewoon rond. Daar waren we eigenlijk gewoon klaar, zeg maar. En op het moment dat die ramp zich voltrok in New York, stapten onze Amerikaanse vrienden in het vliegtuig. Ze zijn gewoon nooit meer teruggekomen. Dus dat gebeurt. Dus ja, de deal is pas gedaan als het betaald is.
Ja. In ons geval hadden we ineens 3 kopers. Wat tot, voor mij was het een heel groot leerproces natuurlijk. Hè? Ja. Voor jou, het is je werk en jij deed het al vaker. Maar ik vond het bijzonder, want je gaat ineens gesprekken aan met mensen die zeggen van ja, oké, ik wil je kopen. En heel plat gezegd, ben je te koop? Ja, eigenlijk iedereen is wel te koop, toch?
Uiteindelijk wel, denk ik. Ja.
Het gaat om de prijs en de voorwaarden. En dan komen mensen met een bedrag, want dat ging bij ons ook zo. Hè? Er werd toch een bod gedaan. Waarop bepalen die mensen eigenlijk wat zij bereid zijn te betalen?
Ja, dat wisselt natuurlijk heel erg per casus, zeg maar. En dat wisselt ook heel erg per koper. Dan kom je weer terug inderdaad op die, in de basis denk ik, op die valuation van die onderneming. Hè. Zit er recurring omzet in? Is de onderneming nog afhankelijk van de directie? Wat gebeurt er na de deal? Loopt de business als het ware goed door? Maar bijvoorbeeld ook strategische elementen kunnen daar natuurlijk een heel erg grote rol spelen. En in het specifieke geval van jouw transactie met de Telegraaf uiteindelijk, hè, want dat is uiteindelijk dan natuurlijk te koper geworden van, hè, mm-hmm. van de 3 partijen die interesse hadden, bleek overduidelijk uit de gesprekken dat de strategische fit en de strategische noodzaak bij de Telegraaf vele malen hoger lag dan dat het lag bij Endemol. En de andere koper, de derde koper, was ook die werd geleid vanuit een investeringsmaatschappij vanuit Londen, zoals je weet. Hè, zijn we toen nog geweest. En dat is eigenlijk meer een financiële koper. En een financiële koper kijk ik veel meer naar gewoon, ja, hoe draait de onderneming op dit moment? Hoe kan ik hem terugverdienen? Of hoe kan ik hem onder een paraplu schuiven met meerdere bedrijven en vervolgens een hogere factor krijgen?
Ja, eigenlijk wat zij deden was een beetje het QLA-principe.
Ja.
Heel veel bij elkaar schuiven om door te verkopen.
Ja, en over het algemeen zie je dat grotere bedrijven zijn meer waard dan kleinere bedrijven. Dat heeft ook weer te maken met die afhankelijkheid van het management. Dat heeft te maken met de kwetsbaarheid van de onderneming. Dus het bij elkaar brengen van een aantal kleine bedrijven en vervolgens de hele mand met bedrijven doorzetten naar een grotere partij. Ja, dat is voor een investeringsmaatschappij. Dat is eigenlijk het spel van de investeringsmaatschappij. En dat levert geld op. Terug naar Telegraaf. Telegraaf had echt een strategische fit. Hè? Een strategisch belang, moet ik eigenlijk zeggen. Waar zij in ieder geval absoluut van mening waren dat jouw bedrijf daar gewoon tussen moest. Hè? Ze hadden natuurlijk al het blad en ze hadden de krant. En ze hadden internet. Ja. En televisie ontbrak in dat lijntje. En voor hun was het echt key dat televisie erbij kwam, zodat ze de hele markt konden domineren.
Ja, en dan hadden ze dat zelf kunnen gaan opbouwen natuurlijk.
Ja, klopt. Dat is een ander leuk vraagstuk. Ja. En daar hebben wij natuurlijk heel lang over nagedacht, zoals je weet. Kijk, toen eenmaal duidelijk was, en dat wordt soms in het proces wel duidelijk, dat men dit echt wil, dan is volgens de vraag je te verplaatsen in, nou, ik noem het dan even, de overkant van de tafel, in dit geval de koper. En dan zelf te gaan nadenken, want dat zeggen ze natuurlijk niet altijd, van waarom willen ze het en wat zijn de belangen erachter. En dan moet je soms een beetje naar gissen of opstuderen. Ik verdiep me daar altijd heel erg in. Ik wil goed weten wat de drijfveren van de tegenpartij zijn, zeg maar. En dan kom je op een vraagstuk inderdaad, wat dan buy or build heet. En jouw positie in de markt was zodanig sterk, zodanig stevig. Hè, dat fundament, dat stond als een huis. Dat wij natuurlijk in onze hard to get houding best wel daar wat getriggerd hebben bij de Telegraaf ook. En dat er natuurlijk wel eens gezegd is, ja, maar dan gaan we het zelf doen. Mm-hmm. Nou, en waarvan wij op dat moment dachten, prima,
ja, mooi doen.
Good luck. Ja. Inderdaad, hè, want dat gaat een hele zware strijd worden dan. Ja. Want voordat jullie in die markt zitten, ben je 10 jaar verder. En dat heeft uiteindelijk denk ik ook geleid tot de pricing natuurlijk bij hun. Want die berekening hebben ze zelf ook gemaakt. Ja. En toen dachten ze, we willen dit hebben als we het moeten gaan bouwen, dan duurt het 10 jaar. Dan kost het ontzettend veel geld binnen het Telegraafhuis, zeg maar. Dus dan toch maar kopen. En dan misschien maar kopen voor een hele hoge prijs. Een hele goede prijs die misschien de resultaten van de onderneming niet eens rechtvaardigen, maar die wel het strategisch belang en het alternatief rechtvaardigen.
Ja, en dan terug naar de praktijk. Ik ben best wel, of wij eigenlijk samen, zijn best wel vaak van tafel gelopen, kan ik me herinneren. Ja. We dachten van, joh, wat zijn dit voor labzwanzen?
Ja, maar dat past weer. Dat is natuurlijk, dat past in enerzijds natuurlijk het onderhandelingsspel. Dus ik ben niet per definitie voorstander van tafel lopen, maar het kan helemaal geen kwaad om dat een keer te doen. En ook daar gold weer, en dat was wat dat betreft de ideale situatie natuurlijk. Tot op het laatste moment hoefde jij nog steeds je bedrijf niet te verkopen. Dus dan is het ook veel makkelijker om van tafel te lopen. En dan is het ook veel makkelijker om de kaarten te schudden. Te zeggen, nou, dit zijn in ieder geval de kaarten die wij willen hebben. En hoe arroganter je daarin zit, omdat je geen noodzaak hebt, omdat er geen reden is om te verkopen, ja, hoe meer irritatie je soms natuurlijk bij de koper opwekt. Want die wil graag een beetje, ja, het poldermodel toepassen, van een beetje water bij de wijn. Want wij hebben wat verlangens en jij moet ook wat. Want jij wilt tenslotte ook dat we tot een deal komen. Nee, wij willen niet tot een deal komen. Ja, dat willen we wel, maar wel op onze voorwaarden.
Ja. Nou, was het natuurlijk in ons geval echt wel zo dat we hadden met PMG een hele unieke positie in de markt. Er was niemand die kon wat wij deden. Er was ook niemand die dat deed. Zijn er velen die het geprobeerd hebben.
Je had feitelijk monopolie op de Nederlandse televisiemarkt.
Ja, voor het segment wat ik deed. Ja. Plus een heel langdurig contract met RTL op dat moment.
Recurring dus.
Dus wat, waar je van wist van, nou ja, dat is de komende 4 jaar is dat omzet. En op basis van de afgelopen 5 jaar weet je wat je gaat doen. Ja. Dus daar zat een redelijk solide model onder.
Nee, er zat ook één maar in jouw transactie. En dat was ook
dat
jij
was
zelf.
Dat was ik,
en misschien niet eens zozeer in je rol als DGA. Ook wel natuurlijk, omdat je natuurlijk daar toch de stuurman van de club was. Maar vooral ook je betrokkenheid bij de programma's zelf. Ja. Als presentator en als programmamaker. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook wel gemerkt. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk daar wel iets water bij de wijn moeten doen. Want je mocht niet zomaar wegrennen.
Nee, nee.
Dus het was niet de zaak geld ophalen en op de zeilboot stappen. Nee, je moest wel degelijk nog even 1 of 2 jaar doorwerken. Ja. Ik geloof 2 jaar uiteindelijk.
2 jaar,
om daar die onderneming goed over te dragen.
Ja. Ik denk dat het bedrijf aan zich zichzelf heel goed kon bedruipen met de mensen die daar werken en nog steeds allemaal werken. Alleen, en dat heb ik denk ik ook wel in mijn boek geschreven en wel eens verteld, ik geloofde heel erg in de strategische match met de Telegraaf. Dat natuurlijk een hele sterke strategische partner voor ons was. In combinatie met internet wat ze hadden en de krant en Autovisie. En van al die ideeën, echt werkelijk al die ideeën, en er zaten hele goede ideeën bij, er is niks gebeurd.
Nee.
Omdat er intern in zo'n grote organisatie blijkbaar niemand op synergie zit te wachten. Maar dan is het ineens landjepik en stratego tegen elkaar. Ja. En de krant wil helemaal niet samenwerken met televisie. En internet wil ook niet samenwerken met de krant. En het blad wil niet samenwerken met televisie. Uiteindelijk, niemand wilde met elkaar samenwerken.
Ja, dit is waarom overnames en fusies ook mislukken. Ja, want... Omdat culturen niet fitten, hè, of in ieder geval niet fit gemaakt worden. Als het ware. En hier had natuurlijk vanuit de directie van de Telegraaf natuurlijk veel meer nadruk opgelegd moeten worden. Dat zei, wacht even jongens, we hebben deze sublieme partij gekocht. We hebben nu de hele markt. En nu moet er gewoon een samenwerking tot stand komen.
Maar wat is dat? Ik weet het natuurlijk, maar wat is dat? Want dit gebeurt vaker.
Dit gebeurt vaker, ja.
Je koopt dan zo'n bedrijf voor soms heel veel geld. En dan haal je er lang niet uit wat je eruit zou kunnen halen. Integendeel, het gaat je heel veel ellende opleveren. Want dat weet ik ook nog uit mijn verleden. Ja. Hoe vaak is het niet een drama na zo'n overname? Omdat het niet te integreren is.
Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk denk ik ook een onderschat element bij overnames. Wat je natuurlijk heel vaak ziet. Ik kom zo nog even terug op hoe dat bij de Telegraaf in mijn optiek fout is gegaan. Maar wat je natuurlijk heel vaak ziet is dat ondernemers bij elkaar komen. Koper en verkoper komen bij elkaar. Die drinken 2 kopjes koffie. Misschien 3. En misschien gaan ze nog een keer een hapje eten en zit er nog een glaasje wijn bij. En dan vinden ze het allemaal wel lekker gaan met elkaar. En dan vinden ze opeens dat ze kunnen samenwerken. En dan vinden ze dat de ideale koper of de ideale verkoper. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus het proces voorafgaande aan de koop of verkoop, dat is een proces waar wij altijd heel nadrukkelijk in aanwezig zijn. En het liefst vanaf het eerste moment, is een proces waarbij je ontzettend goed moet inventariseren. Wat zijn nou wat zijn de belangen van de verkoper? Wat zijn de belangen van de koper? Welke strategische keuzes willen we maken? Waar willen we heen? Zitten we op één lijn? Botsen deze karakters misschien samen? Wat natuurlijk heel vaak is, want ja, tenslotte is ieder DGA is een haantje in zijn eigen bedrijf. En het is niet zo makkelijk om je bedrijf te verkopen en vervolgens eigenlijk van de plek achter het stuur naar de passagiersstoel te moeten verplaatsen. Of soms al erger, naar de achterbank, spreekwoordelijk. Dus dat zijn dingen waar je met elkaar over moet hebben en die je echt heel goed in kaart moet brengen. En dan zie je soms ook, en dat is ook een beetje onze rol, want het is ontzettend mooi om een bedrijf te kopen of te verkopen. Maar ik wil het alleen maar doen als ik zeker weet dat het goed komt. En dus er zijn de nodige transacties in mijn leven geweest die voorbij zijn gekomen, waarvan ik tijdig al aan de hand heb getrokken. Heb gezegd, dit gaan we gewoon niet doen. Want jullie gaan dit met elkaar gewoon niet tot een succes maken. Maar de Telegraaf was het anders. Die is sowieso natuurlijk anders als een groot bedrijfje eigenlijk koopt. Ik vind ook dat een Telegraaf daar meer eigen verantwoordelijkheid heeft dan wanneer je met 2 MKB'ers aan tafel zit. Ja, de Telegraaf heeft natuurlijk denk ik een, en dat zie je denk ik nog vandaag de dag nog steeds bewijzen van, die had natuurlijk vooral een intern cultuurprobleem. Hè. Daar zat zo'n ontzettende eilandcultuur. Dus alle afdelingen die de Telegraaf had. En daar had gewoon op ingegrepen moeten worden. Niet alleen bij jouw overname. Maar ook bij die van Hijfs wellicht. En ook bij alle andere overnames die daar gebeurd zijn. Ja.
Maar dat is wel heel jammer. Dat het dus vaak fout gaat. Ja. Als zeker grote bedrijven, kleinere bedrijven kopen. Maar volgens mij ook als het gelijkwaardig is, gaat het ook wel eens helemaal fout natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk hebben wij, ik weet het niet meer, maar 8-9 maanden volgens mij hebben we toch wel in dit proces gezeten. Het heeft echt wel lang geduurd. Er zat nog een zomer tussen.
Ja, de verkoop ik denk was dat in november uiteindelijk, de deal. De deal met de Telegraaf zelf heeft denk ik, ja, ik denk van A tot Z zeker wel, denk ik. Maar er komt natuurlijk ook wel in die beginfase dus nog twee andere potentiële kopers in beeld zijn geweest, waar we natuurlijk wel gesprekken mee gevoerd hebben om te kijken waar de beste fit zat en waar de beste prijs uit zou komen. Dus dat is een soort voorperiode. Ik ben overigens altijd voorstander van, want dat klinkt heel luxe, 3 kopers. Maar 3 kopers is ook heel intensief. En als je dan uiteindelijk, zeker als je met elkaar nog door moet werken na de deal, ben ik ontzettend voorstander van om zo snel mogelijk wel dedicated met 1 koper zeg maar in zee te gaan. En het is natuurlijk mijn vak en ook mijn ervaring om heel snel af te tasten waar de beste fit zit of zou kunnen ontstaan, zeg maar. Het doorpraten met 2, 3 of 4 partijen, het kost ontzettend veel tijd, ontzettend veel energie. Je komt eigenlijk niet meer aan je business toe, maar het is ook niet positief, hè, want je bent als ware partijen naar elkaar aan het uitspelen. Als je dat toch wil, dan moet je gewoon een auction ingaan. Maar dan is het een omgekeerd proces. Dan zeg je gewoon, dit is het. Ik wil verkopen. Dit is mijn bidboek als het ware. Dit is mijn information memorandum. en zeg maar wat je ervoor over hebt. Hè. Maar het echt uitspelen van partijen naar elkaar is nooit heel positief. Dus ik denk, als je de deal van de Telegraaf opdeelt, dan inderdaad een fase waarbij we de markt verkend hebben, waarbij we gedacht hebben, oké, er is dus interesse in deze onderneming, wij willen niet verkopen, we gaan toch eens even aftasten wat daaruit komt. En uiteindelijk het intensieve proces met de Telegraaf, wat natuurlijk inderdaad wel een intensief proces was, waarbij er ook, wat ik me herinner, inderdaad ook binnen de Telegraaf intern nog wat wisselingen zijn geweest, dat er een nieuwe corporate finance adviseur opeens aan tafel kwam. Dingen die allemaal het proces ook niet goed doen, en zeker niet in de tijd. Maar het is niet raar dat een proces overigens, ja, ik zeg al, tussen de 3 en 9 maanden is heel normaal.
Ja. En zeker als een deal groter is, zal het misschien wat langer duren.
Nou, het gek is eigenlijk dat over het algemeen, hoe groter de deal, hoe sneller het gaat. En dat heeft er toch mee te maken dat de over het algemeen professionelere partijen aan tafel zitten. Dat is één ding, denk ik. Er hoeft 9 van 10 keer geen geld opgehaald te worden. Hè, want in een grote deal is er over het algemeen ook sprake van, hè, dan hoeft het niet naar een bank gelopen te worden om te kijken of het financierbaar is. Er zijn vaak ook al professionelere of in ieder geval een uitgebreider netwerk van adviseurs aanwezig, die gewoon beschikbaar zijn. Dus het wordt op alle vlakken eigenlijk sneller geschakeld. En de onderneming zelf is natuurlijk meer matuur. En de onderneming die meer matuur is, die heeft gewoon minder risico's in zich. En wat je natuurlijk in het MKB ziet, is dat in die due diligence fase, wat een van de 3 fases is van een overname, zoals ik dat altijd typeer en ook zal gaan bespreken met in het seminar, is dat die fase over het algemeen makkelijker loopt, omdat de onderneming gewoon professioneler op orde is.
Ja, ja. Als ik nog heel even terugga naar dat moment dat we zeiden van oké, wij gaan in zee met de Telegraaf. Mm-hmm. Of misschien was het nog zelfs iets daarvoor. Dan kom je op dat punt dat de ondernemer, de DGA, de eigenaar van het bedrijf, feitelijk heel vaak geen idee heeft wat dat bedrijf waard is.
Nee.
Dat gebeurt vaak, toch? Ik ken jongens die het idee hebben dat hun bedrijf vele malen meer waard is dan dat het is. Of omgekeerd. Ik had geen idee van de waarde. En ik heb gezegd van, joh, als je er 2 miljoen voor krijgt, fijne wedstrijd, strik erom en klaar. Mm-hmm. En dat is meer. En dat merk ik ook wel eens bij ondernemers. Die zeggen, ja, dat is namelijk wat ik nodig heb.
Ja. Ja, klopt. Ja, dat is een andere natuur. Nou, ik denk wel dat er meer waardebewustzijn is. Hè? Dat mijn perceptie is dat ondernemers, en dat heeft ook weer te maken met dat projectmatig bezig zijn, met echt eigenlijk vanaf van scratch of aan al nadenken over wat ga ik opbouwen, wat ga ik zo meteen verkopen.
Dus het is veranderd.
Wat doet dat in de markt? Ja, in mijn optiek, hè, maar misschien heeft het ook te maken met de groep cliënten die wij aantrekken, die daar misschien wel wat bewuster in zitten. Zie ik niet heel vaak dat mensen echt geen idee hebben, zeg maar. Ze zitten er wel heel vaak naast. En inderdaad, ernaast zitten kan verschillende redenen hebben. Het kan een reden hebben dat ze gewoon toch in een soort droomwereld zitten van, nou ja, maar dit gaan ze ervoor voor betalen. Ik zie soms hele jonge start-up bedrijven die net 1-2 jaar bestaan, waarbij mensen dan bij me langskomen en zeggen, nou ja, wij gaan het over 4 jaar verkopen en we gaan er 50 miljoen voor krijgen. En dat ik denk, nou, daar moet misschien een goed gesprek over hebben. Maar ik zie hem nog even niet. Dus dat kom je tegen. En dat omgekeerde wat je net zei, kom je ook wel tegen inderdaad. Of het is niet het omgekeerde, maar dat kan ook een reden zijn. Dat ze zeggen, nou ja, ik heb gewoon 4 miljoen nodig om met pensioen te kunnen of verder te kunnen. Dus dat moet het allemaal opbrengen. Ja, maar dat is natuurlijk een totaal irrelevante factor.
Maar dat gebeurt denk ik vaker met wat oudere ondernemers die klaar moeten zijn.
Ja, dat vraagstuk of die wens om een bepaald bedrag te krijgen, om inderdaad mee op pensioen te kunnen, of in ieder geval je pensioen mee te kunnen financieren, dat speelt vaak op later leeftijd. En dat is ook een logische, dat is ook geen onlogische gedachtegang. Want met alle respect, als je op je 58ste of op je 60ste of op je 55ste je tent verkoopt, dan moet je ook realiseren dat je het misschien er wel mee moet doen. Hè? Want er zijn niet veel ondernemers die op een 63ste nog weer een nieuwe tent succesvol opbouwen. Dus dat is ook een belangrijk discussiepunt, vind ik altijd. Als ik mensen spreek die op een 55ste de onderneming willen verkopen, wat ga je hierna nog doen? Mm-hmm. Want van je 55ste tot je 85ste is best wel lang met pensioen. En dat kan dan wel, maar dat moet dus wel gefinancierd worden.
Maar als er dan zo iemand bij jou komt en die zegt, nou, meneer Van der Breij, kunt u mijn bedrijf verkopen? Ik wil er 10 miljoen voor hebben. Mm-hmm. En jij gaat rekenen en je denkt, nou, als we heel erg ons best doen, dan krijgen we er misschien 4 voor.
Ja.
Wat zeg je dan?
Nou ja, ik zeg in ieder geval altijd wat ik denk. Hè? Dus ik zeg gewoon wat realistisch is. En dat het in principe geen nut heeft om voor 10 miljoen de markt in te gaan of naar kopers te zoeken. Dat is eigenlijk verloren energie, dat kost geld. Heel soms wil ik nog wel eens toch die handschoen oppakken. Omdat ik ook niet alle wijsheid in pacht heb, zeg ik dan wel eens. Hè. En dus, er gebeuren soms dingen in de markt. Jouw bedrijf is er goed voorbeeld van. Hè. We hebben uiteindelijk veel meer gekregen dan dat de onderneming, nou ja, zoals het heet, stand-alone dan waard was. Maar dat had weer met die strategische fit te maken. Dat had met die build-and-buy discussie te maken. Dus ik wil hem soms wel eens oppakken. En dan is de kunst om te kijken of je inderdaad als het ware, ja, de koper kunt vinden. En er wordt al gezegd natuurlijk, wat de gek ervoor geeft. Ja, nou, dan zoek je eigenlijk dus de gek. Die denkt van, nou, mooi bedrijf, ja, ik ga er 8 miljoen voor geven. En is misschien geen 10 geworden, maar toch 8. Maar misschien wel steeds 4 miljoen meer dan dat ik realistisch verwacht had.
Ja. Zijn mensen wel eens boos op jou als ze niet krijgen wat ze eigenlijk hadden verwacht of gehoopt?
Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar nogmaals, ik ben ook altijd heel realistisch naar mensen, wat ik denk wat een onderneming kan gaan opbrengen. Steek nog, het gebeurt ook omgekeerd. Ik heb ook transacties gehad waarbij, en ik denk dat dat ook de kracht is van ons kantoor en de kracht is van mijn rol als adviseur, zeg maar. Waarbij ik zeg, weet je, misschien moet je niet eens voor de hoofdprijs willen verkopen op dit moment. Hè. Misschien moet je een tussenstap maken, want de hoofdprijs is op dit moment niet het beste model voor je. En door af en toe dit soort dingen te doen en te bediscussiëren en ondernemers daarin mee te nemen, en dat zijn over het algemeen dan toch snel groeiende bedrijven, waarbij je zegt, nou, weet je kunt nu deze prijs krijgen, maar ik denk, ja, weet je, maar misschien als we 1 of 2 jaar doorgaan en we voeren een aantal maatregelen door, of we halen al wel een partij aan boord, maar niet voor de volle map, dan halen we misschien over 2 jaar een factor 4-5 hoger op dan dat we nu zouden kunnen krijgen. En dat zijn discussies die je gewoon met je klant moet voeren. En dat zijn boeiende discussies, want puur vanuit mezelf geredeneerd, ja, de hoofdprijs nu is altijd het beste. Ja, dat levert mij het meeste op. Maar dat is niet zoals ik erin zit. En ook niet zoals ik erin wil zitten. Ik geloof niet in deals. En ik heb in mijn leven inmiddels, ik denk misschien wel 80 transacties gedaan. Ze zijn alle 80 goed verlopen. Ze zijn alle 80 zonder gezeik geëindigd.
En ze zijn ook allemaal anders.
Ze zijn allemaal anders. Ik wil geen transactie hebben waarbij je denkt, nou, die kopjes koffie waren lekker. Ik zie van mijlen ver al dat het helemaal niet gaat matchen uiteindelijk. Hè. De kopjes koffie gaan prima, maar zodra die gasten met elkaar aan de bestuurstafel gaan zitten, wordt het één groot drama, bonje. Dan doe ik de deal gewoon niet. Het moet gewoon long lasting goed zijn. De koper moet blij zijn en de verkoper moet blij zijn. Ja. En niet alleen op de dag dat hij Spanje gedronken wordt.
Nee, zeker niet. Wij deden deze deal toen de tijd met Marianne Zwagerman. Die was op dat moment de directeur van, ja, die afdeling bij de Telegraaf. Wij hebben vaak en veel en lang aan tafel gezeten met haar. Jij en ik en zij met haar financiële man daarbij. Mm-hmm. Wij hebben heel veel gesproken.
Ja, dat is heel goed.
Toch werd, waarbij ik af en toe boos van tafel liep. En we af en toe in een padstelling kwamen. Maar uiteindelijk, zelfs na al die weken, werd de deal de avond van dat we die deal maakten pas gemaakt. Is dat,
ja,
vaak zo?
Dat is echt eigenlijk altijd zo, ja.
Op, ja, dat moment?
Ja. Ik zeg eigenlijk 2 dingen. Kijk, het feit dat jij van tafel loopt, of in ieder geval de behoefte hebt om van tafel te lopen eerder dan dat ik dat heb, dat is logisch, want het is jouw bedrijf en je zit er een hele andere emotie in. Ja. En dat is denk ik ook de kracht van een goede adviseur. Ten eerste moet je er altijd een adviseur bij halen. Absoluut, anders gaat het nooit vliegen. En ten tweede, een goede adviseur weet rust te bewaren. Of misschien zelfs ook wel soms die emotie een beetje te voeden. Omdat die emotie goed is voor het proces. Dus dat zijn 2 dingen waar je mee kunt spelen. Dat andere punt, ja, weet je, er is altijd, het moeilijkste blijft meestal liggen tot het laatst. En dat is misschien ook wel de beste strategie. Want als je met het moeilijkste begint in de eerste week van de onderhandelingen, dan is de kans vrij groot dat je er niet uit gaat komen. Want dan loop je dan al van tafel en dan is er eigenlijk nog geen relatie gecreëerd. En dus het is een bewuste techniek, denk ik. Ik pas hem zelf in ieder geval wel altijd op die manier toe. Dat je de lastigste punten tot het laatst bewaart, maar wel natuurlijk van tevoren een inschatting maakt of ze te overbruggen zijn, of ze of te overwinnen zijn, of in ieder geval dat ze wel uiteindelijk dat ze de deal ook weer niet killen. Ja. En dan is het inderdaad vaak, in dit geval was het ook, het was volgens mij 5:00 PM, 3:00, ja, dat we nog ergens boven in een van de toren in Amsterdam zaten bij de advocaat van de Telegraaf. Ja, en dat helpt ons soms ook. Hè. Je ziet dat het tijdsproces en de emotie en het tijdstip waarop uiteindelijk dan gedeeld wordt, helpt om dingen vloeibaar te maken. Ik heb in dezelfde periode dat ik de Telegraaf verkocht, heb ik een ander bedrijf verkocht. Transactie van 25 miljoen. En ik weet nog goed dat ik tegen mijn vrouw zei, nou, dit gaat wel een taai worden. Dus ik weet eigenlijk niet of ik vandaag of morgen nog thuis kom. Het kan maar zo zijn dat ik 2 dagen in onderhandeling zit, zeg maar.
Non-stop,
feitelijk. Ik kwam het op neer. En ik weet goed dat doorliep dat het een zondag inliep, die onderhandelingen. En dat ik gewoon als het ware de tegenpartij als... We kennen allemaal reclame van die Duracell-popjes die heen en weer springen. En dat ik langzaam zeker zo zeg maar ieder Duracell-batterijtje uit zag gaan daar aan de overkant van de tafel. Want daar hadden ze niet op gerekend. Ze hadden zich er mentaal niet op voorbereid. Ze waren chagrijnig geworden, want ze hadden eigenlijk naar de hockey van hun kinderen gewild. En allemaal dat soort dingen. En uiteindelijk win je het daar dan op. Want ik had mezelf voorbereid bij spreken op een week onderhandeling. Hmm. Dus het viel mij nog mee na 2 dagen. En ik zat gewoon hoentjesfris, fruitig, vol energie aan die tafel.
Dealmaking is keiharde psychologie.
Voor een groot gedeelte psychologie, maar vooral ook gewoon je dossier kennen.
Heel goed weten, voorbereid zijn.
Weten wanneer je ja of nee moet zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Gewoon weten wanneer je ja of nee. En weten ook wat ja voor impact heeft op de transactie. Kijk, als ik naast een klant van mij zit en we verkopen een bedrijf, dan wil ik ja en nee kunnen zeggen zonder dat ik hem aankijk. Het gaat niet om mijn geld, het gaat om jouw geld, het gaat om zijn geld. En soms gaat het over 20 miljoen, soms gaat het over 40 miljoen. Ik wil eigenlijk niet eens hoeven te schorsen om te vragen, joh, vind je het een goed idee? Dat moet allemaal van tevoren al bekend zijn. Ja. Als adviseur moet je precies weten waar je staat en waar je heen wil. En ook waar de marge ligt, want dat heb je van tevoren met je klant besproken, waar de marge ligt om dingen weg te geven of om, nou ja...
Maar het is spannend als je midden in de nacht aan die onderhandeltafel zit en je kijkt elkaar aan. En ik weet nog wel dat we toen nog wel schorsten, nog 1 keer.
Ja, klopt.
En dat wij op die gang stonden en we keken over Amsterdam. En dat je zei, als je nu nee zegt, is het echt nee, dan kunnen we nooit meer terugkomen.
Ja.
En ik hoefde geen nee of ja te zeggen, omdat toen wij terugkwamen de tegenpartij zei, het is goed.
Ja. Klopt. We hadden 2 punten over inderdaad, waarvan we zeiden, nou weet je, met 1 kan ik leven. Ja. Dan de ander echt niet. Dan moeten we het ook gewoon niet doen. Dan moeten we het gewoon niet willen. Ja. En dat was zo nogmaals, in jouw positie kon het ook heel goed. Want eigenlijk tot op dat moment, ondanks dat je dan natuurlijk inmiddels wel ziet dat er een zak geld voor je op de hoek van de gang klaar staat. En dus word je enthousiaster om te verkopen en dus gaat het proces meer leven. Maar er was nog steeds geen noodzaak om te verkopen.
Deal maken is leuk. Elke deal is leuk. Elke deal is anders.
Ja.
Het is veel om over te praten.
Ja, het is een ontzettend leuk vak. Ja, hè? Ik zeg al, ik doe dit natuurlijk 24/7. En het is heel boeiend iedere keer weer hoe dit gaat. En wat je net zei, dat je kunt je wel heel goed voorbereiden, maar iedere deal is anders.
Ja.
Ik heb deals gehad dat ik er naartoe reed, dat ik eigenlijk niet eens meer mijn dossier niet meer meenam. Ik dacht, nou, dit is toch klaar. Dit wordt een soort afrondend gesprek. We gaan er niet uitkomen. En ik krijg een tegenpartij aan tafel die als het ware als een blad onder de bomen omgedraaid is de nacht ervoor blijkbaar. En gewoon vol gas geeft op, nou ja, op de deal zoals wij hem zouden willen hebben. Ja, hè? Dus,
wat maakt jou zo goed in wat je doet?
Ik denk dat ik, dat is een beetje lastig om natuurlijk voor jezelf te zeggen, maar ik denk dat ik een aantal vakgebieden bij elkaar breng in 1 persoon, zeg maar. En eerst natuurlijk mijn accountants achtergrond in combinatie met mijn valuation kennis. Dus die beide titels, die hebben mij, dat merk ik ook in mijn rol als accountant, ontzettend veel gebracht. Hè? Want daar ben ik ook als accountant uit het accountantsvak gestapt, als het ware, uit het traditionele denkproces gestapt. En ben ik meer in die advisering terechtgekomen van, maar waar gaat het nou echt eigenlijk om? Hoe gaan we nou waarde toevoegen? Waarom worstelen die cliënten met geldvraagstukken, et cetera? Dus die combinatie heeft mij in mijn praktijk heel veel gebracht. En ik ben daarnaast, denk ik, ik doe ook vrij veel aandeelhoudersconflicten. Ik doe soms hele omvangrijke echtscheidingen. Ik denk dat ik ook gewoon heel erg goed ben om het psychologische en het emotionele spel te spelen, zeg maar. Ik denk dat ik daar veel affiniteit mee heb, dat ik veel fullspeed te hebben over hoe dingen aan tafel gaan en dat ik ook wel het proces beheers, zeg maar, in give and take. En soms op een misschien wat hufterige manier, omdat het even dat moment even nodig is. Maar dan kies ik daar bewust voor, maar soms ook juist op een hele galante manier. En dat helpt, denk ik. Dus het is een combinatie van een aantal dingen bij elkaar brengen. Die, denk ik, mij, of ons kantoor in dit geval, heel succesvol maken. En dat is ook grappig, want er zijn natuurlijk een relatief kleine speler in de markt. Ja, zoals je net al zei, het boertje uit Veenendaal, waar ik me dan niet in herken. Maar weet je, een kantoor wat in principe niet op de Zuidas zit, niet meedoet in dat grote speelveld, maar wel transacties tot 100 miljoen inmiddels begeleiden. En eigenlijk relatief in de luwte. En dat vind ik heerlijk. Ik schreeuw het niet van de daken. Onze klanten weten ons te vinden. Alles komt op recommendatie binnen, zoals dat zo mooi heet. Dus de ene goede deal leidt tot de andere goede deal.
Jouw hele leven draait om geld, want dat is wat je de hele dag doet. Voor klanten, met klanten, je bedrijf, alles gaat over geld. Toch draait jouw leven niet alleen maar om geld, toch?
Nee, gelukkig niet. Nee. Integendeel.
Ja, maar het is wel net maar zo'n idee. Veel mensen denken dat bij mij ook, ja, het gaat altijd om geld bij jou. En, dat is het niet, zeker niet.
Nee, geld is natuurlijk heel belangrijk in het leven. Geld maakt gelukkig in het leven. Dus dat is een mooi ding om mee bezig te zijn. Nee, ik denk dat mijn leven draait om, zoals ik dat zelf altijd zeg, het leggen van toegevoegde waarde om het geld heen. Als het ware. En dat kan ik het beste, denk ik, uitleggen in de casus van aandeelhoudersconflict. Je ziet soms aandeelhouders, en bij echtscheidingen zie je eigenlijk dezelfde emoties naar boven komen, die elkaar natuurlijk de tent uitvechten. Alles gaat kapot. Hè. Hun gezondheid gaat kapot, de onderneming gaat kapot, je huwelijk gaat kapot omdat je ruzie hebt met je compagnon. Alles leidt eronder, zeg maar. En als je mij... Als ik ergens blij van kan worden, zeg maar, is als ik in zo'n proces betrokken word. En als ik tegen die aanhouders zeg, nou, laat me nou niet één van jullie bijstaan, maar laat me nou jullie allebei bijstaan. Laat me er tussenin gaan staan. Geef me daar wat ruimte voor om gewoon met mijn kennis en kunde en ervaring tot een oplossing te komen, zeg maar. En als je dat goed doet, en daar heb ik inmiddels talloze processen van gedaan ook. En je ziet die mensen als het ware weer gelukkig van tafel gaan, omdat ze weer een leven hebben in hun leven terugkrijgen. En niet meer iedere avond thuis aan de keukentafel, zeg maar, met die negativiteit thuiskomen. Ja, dan vind ik dat je toegevoegde waarde om het geld heen legt. Zeg maar. En dat vind ik erg leuk om te doen. En bij overnames zie je dat ook. Er is veel meer in het leven dan alleen maar monopoliespeler, zeg ik. Ik ben deze zaak gestart nadat mijn vader overleden is, vrij plotseling. Dus nee, het gaat over geld. Mijn vak is geld, maar ik probeer daar veel meer omheen te creëren.
Ja, en je kunt ook hele mooie dingen doen met geld. Zoals Mick het weeshuis heeft gebouwd voor de Oombeer Foundation. Ja. En jij hebt met een aantal andere mensen ook iets heel moois gedaan, want jullie hebben een school gebouwd in Afrika.
Ja, meerdere inmiddels. Ik ben, toen ik de zaak gestart ben, 13 jaar geleden, ben ik ook samen met een businesspartner een foundation in Kenia gestart. In de sloppenwijken van Nairobi, Kibera. Een van de grootste sloppenwijken ter wereld. Ja, en daar zijn we heel langzaam gaan opbouwen. En daar hebben we allerlei initiatieven gehad. En sommige zijn gelukt en sommige zijn mislukt. Zoals het ook hoort in het echte leven. Maar op dit moment draaien daar 5 scholen van ons. Waarvan 1 middelbare school. En we in de toptijd hebben we 180 vrouwen aan het werk. HIV-positief. Positief vrouwen die vaak verlaten worden door hun man daar op het moment dat ze HIV-positief zijn. En die maken sieraden en die worden onder andere in Nederland verkocht onder het Return to Sender project. Ik ben betrokken, ik denk mee, ik ondersteun de stichting in financieel opzicht en vanuit mijn kennis, zeg maar.
Maar je bent er ook geweest?
Ik ben verschillende malen uiteraard geweest. Dat is ook alleen de we hebben eigenlijk ervoor gekozen om een fysieke organisatie in Kenia zelf op te bouwen. Dus wij geloven niet in een organisatie die vanuit Nederland aangestuurd wordt en die vanuit Nederland geleid wordt. Daar is de cultuur te verschillend voor. Ook weer culturen. Maar je moet gewoon lokale mensen hebben die je kunt vertrouwen en die als het ware daar dan ook de zaak regelen. Ja. En daar hebben we heel erg opgebouwd. En wij geloven heel erg in het model. Alle initiatieven tot waterputten, et cetera, allemaal prachtig. Hè? Want alle hulp is welkom, zeg ik, in dat soort landen. Maar wij hebben heel erg gekozen voor het model dat er vooral ook een stukje zelfverantwoordelijkheid gecreëerd wordt. Hè? Dus bijvoorbeeld voor alle leerlingen die bij ons op school zitten, en dat zijn er dus inmiddels, ik denk misschien wel 1500 op die 5 scholen, betalen wij een deel van het lesgeld, hè, het dagelijks lesgeld, maar ze moeten zelf ook hun eigen lesgeld meenemen.
Vanmiddag waren we even varen hier om het eiland, zijn we Formentera geweest en toen zaten we daar en het was fantastisch mooi. En toen vroeg ik aan jou, hoe ziet eigenlijk jouw mooiste leven eruit? Mm-hmm. Hoe ziet het eruit?
Zoals het nu is.
Zoals het nu is. Hoe is het nu?
Ja, het is prachtig op dit moment. Ja, het is eigenlijk al heel lang prachtig.
Wat maakt jou blij?
Nou ja, weet je, wat mij blij maakt is dat, even los van mijn turbulente start dan, om het zo maar even te zeggen, dat ik uiteindelijk ingezien heb dat ik een aantal talenten aan boord heb. En dat ik die talenten ben gaan benutten natuurlijk. En dat ik daarmee mooie dingen gecreëerd heb. En inmiddels, als ik gewoon naar mijn zakelijke carrière kijk, hè, en dan vind ik het helemaal niet belangrijk of ik 20 mensen aan het werk heb, of ik een mooi groot kantoor heb. Allemaal dingen waar ik me ook nooit mee bezig heb gehouden. Ik heb nooit een doelstelling gehad van ik wil een kantoor hebben met 30 man, of ik wil zoveel omzet hebben. Daarin ben ik, denk ik, anders dan de meeste ondernemers. Vanaf dag 1 is het voor mij vooral gegaan om being happy in life. Dus gewoon 's ochtends lachen naar binnen en 's avonds lachen weer naar huis. En dat is ook wat ik onze mensen leer. Het moet vooral heel erg leuk zijn. Maar leuk zijn betekent niet dat je er een rondje van moet maken. Nee, leuk zijn betekent dat je ontzettend hard moet werken, dat je mooie prestaties moet neerzetten, dat we echt voor de hoofdprijs gaan voor onze klanten. En vooral in de deals natuurlijk. Maar daaromheen niet vergeten dat het maar een ondergeschikt onderdeel van het leven is uiteindelijk. Dus het moet vooral heel erg leuk zijn. En ja, dat heeft mij heel veel gebracht. En dus dat maakt mij happy. Het aansturen van het team maakt me happy. Gewoon leiding mogen geven aan een groep intelligente mensen, professionals. Dat vind ik heel fijn. Ja, en ik ben ontzettend gezegend. En jij bent er natuurlijk één van, met een hele grote groep lieve vrienden en vriendinnen, waar ik al heel lang, zeg maar, ja, mijn mooiste leven mee leidt. En het leven wordt ook gewoon steeds mooier door de kinderen en door wat je met elkaar bereikt. En doordat er wel degelijk ook natuurlijk meer geld in het leven komt. Hè, want ja, geld maakt gelukkig. Omdat het hebben van geld je faciliteert om dingen te doen.
Mooie verhalen. Je gaat nog veel meer vertellen, inhoudelijk dan vooral.
Ja, zeker.
Over bedrijfsovernames, financieringen. Waar ondernemers op moeten letten in de groei van hun bedrijf, de valkuilen. Dat doet mij eraan herinneren dat we dat ene verhaal nog zouden vertellen. Ik maak het heel kort. Er was een van die deelnemers tijdens de business die zei, ja, mijn accountant vindt het geen goed plan dat ik mijn bedrijf ga verkopen. Die adviseert mij om dat niet te doen. Waarop we zeiden, maar wat is dan de overweging voor die accountant? En toen bleek dat deze ondernemer ongeveer 3/4 van de omzet verzorgde voor die accountant. En ja, het was logisch dat vanuit eigen belang die man dus zei van, ja, jij moet niet je bedrijf verkopen, want dan ben ik mijn grootste klant kwijt. Ja. Dit soort dingen gebeuren ook. Ik vind het altijd heel boeiend wat jij te vertellen hebt. Dat blijkt ook wel bij het publiek. Want daarna krijg je meestal wekenlang e-mails en afspraken om allerlei zaken voor ze op te helderen en uit te leggen. Er komen vaak ook nog wel hele mooie andere zakelijke dingen uit. 24, 25 mei zijn we in Veenendaal, jouw hometown in de Basiliek. Dat is ook de reden overigens, want mensen vragen, hoe kom je in hemelsnaam in Veenendaal terecht? Ik zeg, nou, omdat mijn beste vriend daar woont.
Dat is een beetje samenloop van omstandigheden.
Ja, soms gaan dingen zoals ze gaan. Dus in de Basiliek zijn we. 2 lange dagen van 10 ochtends tot 10 uur 's avonds met ook 2 dagen Den Peña. Hij komt weer 2 dagen praten. Jij bent er 2 dagen, ik ben er natuurlijk ook. Met het hele team, en dan gaan we over heel veel meer van dit soort onderwerpen praten.
Ja. Ik kijk er ontzettend naar uit. Ik hoop dat we weer een hele mooie groep enthousiaste en gedreven ondernemers in de zaal zullen treffen.
Ik weet het wel zeker.
Met wat mij betreft talloze vragen die natuurlijk gesteld mogen worden. En dan hoop ik daar antwoord op te kunnen geven.
Gaat zeker goed komen.
We gaan er zeker een inspirerend verhaal van maken weer.